2022 is er.
Ja, het nieuwe jaar. Nou, gaan we altijd positief beginnen.
Zo is dat.
En we hebben natuurlijk prachtig gezien wat we vorig jaar eigenlijk bereikt hebben aan gasten en onderwerpen.
Ja, hebben jullie ze allemaal gezien? De statistieken op onze socials? Dat is echt super gaaf.
Ja, en heb je ook hartstikke leuk gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, kijk daar nog even als je het nog niet gezien hebt. En ja, wij zijn benieuwd naar wat dit jaar brengt.
En zoveel gasten, man.
Ja.
Zoveel nieuwe mensen. Echt wel heel leuk.
Ja, ja, en heel benieuwd wat we nu weer gaan doen. Want we hebben al wat onderwerpen staan.
Ja.
En ook die van vandaag is denk ik een hele leuke.
Ja, denk ik het ook.
Maar er komt vast nog wat bij.
Nou, zeker. Dus als je ideeën hebt, laat het ons weten. Maar zullen we nu gaan beginnen met deze?
Ja, ja. Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Mirna Knol.
En ik ben Kirsten Schatoyer. En vandaag hebben we twee anesthesisten in ons midden. Dus we maken een portret van de anesthesist.
Ja.
Want de meeste barenen die denken natuurlijk, en vrouwen denken, oh, dat hoef ik niet, ik wil geen epidraal. Hè? Dat horen we natuurlijk ook wel.
Ik hoop nooit met een anesthesist te maken te krijgen. En dat bedoelen we niet lullig natuurlijk naar de anesthesist.
Ja.
Maar dat snap ik wel, want dan betekent het dat alles heel fysiologisch verloopt.
Ja, maar goed, we zien toch dat ze een essentiële schakel zijn in ons geboortezorg inmiddels.
Zeker weten. Met ongeveer 15% aan seksshows. Natuurlijk ook vrouwen die een OK nodig hebben voor een manuele placentaverwijdering. Of vrouwen die toch op de OK gehecht moeten worden. Maar ja, uiteindelijk hebben anesthesisten natuurlijk vooral te maken met de vrouwen die een epiduraal krijgen.
Ja, en die wens is er en die mag er ook zijn.
Ja.
En dat maakt dat wij steeds meer gaan samenwerken.
Ja.
En daarom willen we ze graag spreken en horen hoe zij in die geboortezorg zitten.
Precies. En een kijkje in de keuken. Dus we hebben Simone Willems en Maartje de Gier uitgenodigd. En we krijgen van hun een kijkje in de keuken van de wereld van de anesthesist. Maar voordat we met hun gaan praten, gaan we natuurlijk zo eerst door naar ons superleuke datapraatje van Peter.
Ja. Heel leuk. Hij is er weer. Ook in het nieuwe jaar.
Ja, en als je nieuwsgierig bent naar onderwerpen, dan weet ik zeker dat Peter daar ook voor open staat. Dus laat gerust weten als je ergens wat over wil weten. Maar laten we eerst kijken met Peter waar hij het deze keer over gaat hebben.
Nou, welkom Peter.
Ja.
Fijn dat je er weer bent. Leuk.
In het nieuwe jaar.
Ja.
De beste wensen.
Ja, jullie ook. Ja, heel goed jaar.
Ja, nou, daar hopen we op, hè?
Zo is het.
Ja.
Ja, we gaan naar ons tweede datapraatje eigenlijk.
Ja.
En we hebben een hele leuke reactie gehad op de eerste. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we heel erg leuk vinden, dat we ook graag willen.
Ja, want we hebben een mail gehad. Van wie ook alweer, Kirsten?
Agathe van Poelgeest. En zij is medisch datamanager in het UMC in Amsterdam.
En zij heeft ons onwijs aan het denken gezet.
Ja.
Want zij zei, het was eerst niet mogelijk om het te registreren. Het onderweg geboren worden. Want dat was natuurlijk het onderwerp van ons vorige datapraatje. Toen hebben wij zelf ook gekeken in ons systeem. Wij werken allebei met Frummum. En je kan het inderdaad niet registreren in ons softwarepakket. Of een baby onderweg geboren wordt.
Nee.
Dus misschien zijn het er wel nog veel meer dan 30.
En kan het bijvoorbeeld in Onatal en Orpheus wel?
Ja.
Dat weten we niet.
Nee, dus laat ons even weten.
Ja.
En ook in de ziekenhuissystemen of je het wel of niet kan registreren. Want ja, dat vind ik eigenlijk wel super interessant om te weten dan weer.
Ja.
Ja. En heel leuk dat zij daar ook op reageert en het zelfs heeft uitgezocht.
Ja.
Heel leuk.
Zeker.
Dus kom maar op met die reacties.
Nou, absoluut.
Ja, ik vind dat ook leuk omdat het belangrijk is voor kan die datakwaliteit ook beter. En dat zou dan beter moeten door die systemen ook aan te passen.
Ja, precies, precies. Hey, maar Peter, volgens mij heb je voor vandaag ook weer een leuk iets uitgezocht. Vertel eens.
Ja, we zouden het over fluxus hebben. En dat is natuurlijk toch een heel belangrijk onderwerp. Zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn. Mm-hmm. En ik heb me even geconcentreerd op de data voor de eerste lijn. Maar misschien even in het algemeen. Fluxus komt de afgelopen 10 jaar zeg maar, vrij stabiel voor. Bij rond 6% van alle eenlingbevallingen.
Mm-hmm.
En dat zijn er toch nog wel ieder jaar 9.500 à 10.000. Het leeuwendeel gebeurt in de tweede lijn in het ziekenhuis. Maar die verschillen zijn natuurlijk voor een deel verklaarbaar vanuit wat ik noem de wachtkamer. Wat heb je voor cliënten?
Mm-hmm.
En ook denk ik, dat weten we van fluxus met de manier van registreren en de aandacht die we eraan besteden.
Ja.
En verder zag ik toen ik naar de zinindicatoren van de ziekenhuizen keek, dat er een variatie is van minder dan 4% tot bijna 10%.
Oh, wow.
En dat hebben de Santion ziekenhuizen ook ontdekt en die zijn ermee aan de gang gegaan.
Wat leuk.
En er is ook een rapportje over, dat heet Samen Beter Geboortezorg.
Oké.
Nog even over dat er natuurlijk heel veel verschillende oorzaken zijn.
Ja.
De leeftijd van de moeder is een belangrijke factor.
Mm-hmm.
De kans op fluxus bij 40 tot 45-jarige moeders is 1,5 keer hoger dan bij 20 tot 25 jaar.
Ja, poeh.
Precies, en 1,5 keer hoger, dus dat is dan, de kans is...
Zeg maar bij 7% tegen 3,5 zoiets.
Ja, even, ja precies.
Op het grote gemiddelde.
Dat is een grote groep. Ja.
Ja, en dat is een grote groep en dat is natuurlijk ook aan het toenemen.
Ja.
En verder is geboortegewicht belangrijk. Bij vroeggeboorte komt het vaker voor. Waarschijnlijk ook door allerlei klinische ingrepen.
En door de placenta.
En andere zaken. Ja. En dan loopt het op, zeg maar, vanuit een gemiddeld geboortegewicht naar 9 pond. Ja. Dan bij een 9 ponder is de kans 1 op de 8. En dat is 12%. Dat is best veel.
Ja, nou, maar dan is natuurlijk ook die baarmoeder gewoon meer uitgerekt geraakt, zeg maar.
Ik denk dat wij, als ik even voor mezelf spreek, dan ook alert erop ben.
Ja, ik ook.
Sowieso ja. De afgelopen jaren veel ja. meer alert op geworden.
Ja.
Maar zeker met een groot kind denk ik toch goed even in de gaten houden.
Ja, nou ja, en sneller actief lijden.
Ja.
En wegen.
Ja, dat is echt...
Bloedwegen, ja.
Dat doen we nu ook echt standaard, terwijl ik daar 20 jaar geleden niet mee opgeleid ben.
Nee, toen mochten we nog schatten.
Ik ben er wel een onderzoek tegengekomen uit 2014... waarin een soort poging was om een richtlijn te maken voor de eerste lijn. En daar werden dit soort dingen ook aanbevolen van bloedwegen... en zaken ook wat meer gestandardiseerd aanpakken. En jullie hebben natuurlijk ook in je regio's richtlijnen.
Ja, en trainingen,
ja.
De kavencursus en dat soort dingen... En, sorry hoor, maar qua matjes, heel even. Ik bedoel, er zitten natuurlijk een beperkt aantal matjes in zo'n kraampakket.
Ja.
Maar je wil eigenlijk die matjes 10. Wegen.
Mm-hmm.
Je wil eigenlijk dus, zodra de baby er is... en dat eerste matje zit dan vol met vruchtwater... dan wil je eigenlijk voordat iemand bloed gaat verliezen... wil je dat matje weg hebben en dan wil je er een droge nieuwe leggen.
Ja.
Je wil ook een beetje zuinig op je matjes zijn... zodat je uitkomt aan het einde van de rit. Dus misschien moeten er gewoon ook wat meer matjes in het kraampakket.
Matjes naar 12, is dat een aanbeveling?
Ja,
ja.
Aanbeveling. 12 matjes alsjeblieft in het kraampakket. Graag.
Ja,
graag.
Precies.
En ook wat van die goed absorberende matjes, mensen.
Ja.
Niet die dunnetjes. Maar goed, dat is een zijpaadje, sorry.
En ik denk ook echt dat we de afgelopen jaren inderdaad beter zijn gewegen. Ja. Veel alerter op geworden zijn.
Ja. Ja.
En dat zou zeg maar de stijging kunnen verklaren die ik de laatste jaren zie, zowel bij thuis als bij in het geboortecentrum.
Ja.
Ja, en we zien daar verschillen tussen nully en multi. Ja, voor een deel is dat natuurlijk logisch, mm-hmm. maar het gekke is dat de verschillen tussen nully en multi thuis veel groter lijken dan in het geboortecentrum.
Oh.
En daar heb ik geen verklaring voor.
Het nee.
ligt niet aan de leeftijd, het ligt niet nauwelijks aan etniciteit. En het interessante is dat vrouwen van allochtone herkomst... iets minder kans lijken te hebben op fluxus.
Oké, want het is, ik zit even na te denken. Op het moment dat het een BD-indicatie is... wat in sommige regio's natuurlijk ook zo is... en ook wat ook de laatste jaren... en dat zit ik nu zo te bedenken. Je ziet dat de laatste jaren ook dat in meer regio's... een BD-indicatie geworden is of dat er met een eerdere fluxus van bijvoorbeeld 2 liter of 2,5 liter... dat die langzaam toch wat omhoog gegaan is. Wat nog in de eerste lijn mag. Maar ja, dat doe je ook niet in een geboortecentrum.
Nee, nee. Absoluut.
Dan beval je echt in een ziekenhuis. Dus
nee.
dat kan niet het verschil zijn.
Nee.
Dat is wel interessant.
Nou, dat is weer iets om te hopen dat mensen hierop reageren.
Ja,
en misschien wel ideeën hierover hebben.
Precies, precies. Ja. Dus daarom dacht ik deze prikkelende vraag toch even moeten we even stellen.
Goed zo.
Leuk, leuk Peter.
Verder heb ik nog even gekeken. Er was een onderzoek uit 2016, een Nederlands onderzoek... waar ze naar de trends keken en naar de risicofactoren.
Ja.
Er zijn natuurlijk een aantal risicofactoren... die in de eerste lijn nauwelijks voorkomen.
Ja.
Seksio, epiduraal, inleiding, vroeggeboorte, meerlingen. Dat zijn allemaal risicofactoren.
Mm-hmm.
Episiotomie en rupturen zijn wel risicofactoren. En die gaan ook... als ik naar de zinindicatoren kijk, dan zag ik ook dat als er meer rupturen zijn in een ziekenhuis VSV, dan is er ook meer fluxus. En dat is toch wel een algemene...
Een combinatie dus.
Een interessante combinatie, ja.
Oké,
ja.
Leuk om even mee te nemen.
Ja. Nou,
in door te denken.
Ja, en de risico rond seksio's is ook complex. Bij een secundaire komt het weer vaker voor.
Ja.
Maar weer verschillend bij nully en multi. Er zijn hele interessante verschillen die eigenlijk vragen om nog eens goed naar te kijken. En ook te koppelen aan klinische data.
Ja.
En maar dat geldt natuurlijk ook bij jullie van die perinet-data zijn heel oppervlakkig.
Mm.
Die geven je een indicatie van hoeveel je zou kunnen verwachten. Maar ja, de klinische parameters zijn toch heel belangrijk. En als je gaat benchmarken, moet je daar gewoon heel goed naar kijken.
Nou ja, daarin En ik bedoel, wat Santiaan doet is natuurlijk super interessant om als ziekenhuizen met elkaar te benchmarken. En eigenlijk zou je dat als verloskundige praktijken ook gewoon lekker makkelijk moeten doen.
Ja.
Zodat je wat dat betreft kunt zien van, ons cijfer.
Ja, hoe doen we het?
En dan moet je natuurlijk wel genoeg aantallen hebben.
Ja.
Onze praktijk doet het X en andere praktijk doet het Y.
Ja.
En hoe kan je daar naartoe werken? Ja, mooi.
Dat is natuurlijk ook vaak het probleem dat dingen die zo weinig voorkomen, om daar dan weer een kwaliteitsslag in te maken, dat je dat echt grootschaliger en langduriger en georganiseerd moet aanpakken om daar echt iets zinnigs in te bereiken.
Nou, eens.
Ja. En laten we het vooral weinig voorkomend houden.
Ja, ja, ja. Ja,
zo is dat. Zo is dat.
Het niet maken dat we dit kunnen gaan doen met meer aantallen. Maar goed.
Eens. Maar dankjewel, Peter.
Bedankt.
En,
ja, ik zal er een verhaaltje over schrijven en een paar artikelen die ik genoemd heb, die krijgen jullie ook. Ja.
Kom in de show notes, toch?
Ja,
ja, superleuk.
Heel leuk.
Ja. Dus als je meer wil weten, ja, kijk in de show notes. Nou, en tot over 2 weken weer.
Tot over 2 weken.
Doeg.
Doeg. Nou, dat is echt wel interessant, hè?
Nou, weer veel vragen roept het op.
Nou, bij mij ook.
Dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Nou, ik zou zeggen, reageer.
Ja, zeker weten. En
nu gaan we door.
Ja,
toch?
Nu gaan we door.
Want we hebben 2 gasten wachten die we graag willen horen.
Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Een portret van een anesthesist. En we hebben er 2 gewoon in de aflevering. Simone en Maartje, wat ontzettend leuk dat jullie er zijn vandaag. Zouden jullie jezelf willen introduceren?
Ja, dat is goed. Dan zal ik beginnen. Mm-hmm. Ik ben Maartje de Gier en ik ben sinds vorig jaar zomer afgestudeerd tot anesthesioloog. Ik heb mijn opleiding in de Radboud in Nijmegen gedaan. En daarna ben ik gestart in Doetinchem, het Slingeland ziekenhuis. Ja, daar heb ik het enorm naar mijn zin. Wel heel anders werken ten opzichte van de academie in de periferie. Maar ja, enorm naar mijn zin en weer veel bijgeleerd eigenlijk.
Leuk. En jij, Simone?
Ik ben Simone Willems, ben anesthesioloog in het Radboud ziekenhuis, inmiddels al 16 jaar en ben inmiddels 11 jaar al aandachtsvelder voor de gynaecologie en de urologie en met name dus de verloskunde ook. En daar doe ik ook alle MDO's met de hemato, met de cardio, dus alle complexe zwangeren. En ik blijf het nog steeds een heel leuk aandachtsgebied vinden.
Nou, wij zijn heel blij dat jullie er zijn. Ja, ja, wij ook. Ja, gelukkig wel. Anders wordt niks. We hebben eigenlijk voor al onze gasten altijd onze eerste welbekende vraag. En die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? En dat mag heel breed. Dus dat mag op werk, kan zijn tijdens je koos. Misschien had je al eerder dat je dacht, oh, dit is wel heel erg leuk, verloskunde.
Ja, daar kan ik heel uitgebreid over zijn, maar ik zal het niet al te lang maken.
Mm-hmm.
Toen met de kooschappen vond ik eigenlijk mijn kooschap gynaecologie, dat ik in Treinstad heb gevolgd, eigenlijk al heel erg leuk. En vooral de partussen meedoen. Vervolgens ga je dan anesthesie doen. En de grootste deel in de acute zorg is toch de obstetrie. Het acute gedeelte, dat vond ik altijd heel erg leuk. Vervolgens raak je zelf zwanger in mijn laatste jaar. Dus dan mag je zelf het feitelijke keer ondervinden hoe het is om daar als patiënt te liggen. En ik heb er 3 keer als patiënt gelegen. Dus, en ik heb ook dingen meegemaakt voor mezelf. Dus het maakt dat alleen maar interessanter voor mezelf ook. Dat je een beetje kunt ervaren hoe het is om zelf in die posities te staan. En uiteindelijk toen ik klaar was als anesthesioloog, werd ik dus die aandachtsvelder en vooral verloskunde. En dan is het alleen maar meer gegroeid en vond ik het eigenlijk een heel leuk gebied om meer over te weten en meer aandacht aan te besteden.
Precies, mooi. En aandachtsvelder is dus eigenlijk een soort van specialisatie, toch?
Ja, officieel heeft het geen titel.
Okay.
Cardio-anesthesioloog is een officiële titel.
Ja.
Obstetrisch anesthesioloog is nog geen officiële titel in Nederland.
Oh, ik zie kansen.
Maar ik noem mezelf wel zo.
Ja, heel goed. Daar begint het mee.
Ja.
Oh ja, goed. Ja.
Zo werkt dat.
En jij, Maartje?
Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Bij het kooschap gynaecologie was voor mij wel het eerste moment dat ik met de verloskamer of de obstetrie in aanraking kwam. En voor het eerst inderdaad zwangere controles, dat je dat meedeed met de gynaecoloog. Bevallingen bijwoonde, zowel met een verloskundige thuis als vooral ook al in het ziekenhuis.
Ben je ook met de verloskundige thuis mee geweest? als co?
Ja, dat was wel onderdeel van het co-schap.
Wat stoer.
Ja, dan moest je 1 of 2 dagen. Toen heb ik wel het geluk gehad om dat thuis te ervaren, zeg maar, dat er een bevalling was.
Ja, heb ik ook gehad. Heel leuk.
Ja, omdat wij zo gericht zijn op het klinische, het ziekenhuis, de pathologie. Ja, was dat natuurlijk wel juist het andere spectrum van de verloskunde. Omdat wij natuurlijk altijd pas inspringen als er nood of spoed is of ellende.
Nou ja, en nu helemaal natuurlijk in jullie huidige rol. Ja. Nee, precies. Leuk.
Ja, dus het is ook wel heel leuk geweest om dat te ervaren. Maar dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de geboortezorg en bevallingen. Ja.
Nou, ik vind het zelf ook wel heel goed. Wij hebben altijd co's mee. Meer nou jij niet?
Nou, wij hebben artsassistenten mee.
Nou ja, dat is ook goed.
Maar, ik bedoel, dat is ook goed. Maar niet heel lang hoor. Maar gewoon, dan lopen ze 1 dagje mee.
Ja, ja, bij ons ook. En, maar het is toch net even die feeling. Dat is wel
Nou ja, ik
leuk.
Vind dat het dus echt super uberbale als er dus geen bevalling dan plaatsvindt.
Ja, dat klopt.
En,
je moet dan natuurlijk wel net een beetje geluk hebben.
Ja, dat is het hoor.
Wat mij betreft zou men ook gewoon zo'n week of wat ook mee mogen. Dan heb je veel meer beeld over wat er echt daadwerkelijk gebeurt in de praktijk.
Ja.
Maar ja.
Ik heb ook geen bevalling meegemaakt hoor, toen ik 2 dagen meeliep.
Nee, dat snap ik.
Maar ik vond het visite lopen is eigenlijk ook al leuk hoor.
Omdat
ik vind sowieso dat eerste lijns, verloskunde, huisarts. Het is gewoon heel belangrijk in je vak dat je dat ook meekrijgt.
Ja. En het kijk je bij elkaar in de keuken. Hè? Als verloskundestudent loop je ook mee op de kinderafdeling. Loop je ook mee bij de JGZ. Loop je ook mee. Weet je, dat beeld krijgen van oké, hoe is het palet van mijn ketenpartners? En wat doen zij dan? En hoe ziet hun dag eruit? Ja, dat is gewoon heel waardevol.
Ja, ja, je hebt veel meer inzicht inderdaad in wat iemand anders doet. En waarom mensen misschien sommige keuzes maken op bepaalde momenten.
Ja.
Daar krijg je veel meer inzicht in. Dus dat is heel fijn dat je inderdaad de hele keten wel kent.
Eigenlijk zou je dat gewoon na 10 jaar of zo weer moeten herhalen.
Ja, vind ik ook.
Want van mijn beeld is van 20 jaar geleden, bijna.
We krijgen het in onze co-schappen.
Ja.
Dan weet je heel vaak nog niet eens wat je gaat doen strakjes in je carrière als arts zijnde.
Ja.
Op een gegeven moment heb je die beslissing wel gemaakt. En kom je met andere mensen ook in aanraking. En dan zou het weer fijn zijn dat je weer eens naar elkaars keuken kunt kijken.
Ja, nou wees welkom. Kom gezellig een weekje met ons meelopen.
Nou, we doen gewoon een open op. Ja, maar heel breed, hè? Ja. Voor alles en iedereen. Ik bedoel, onze podcast wordt heel breed beluisterd.
Ja.
Laten we gewoon zorgen dat ook dat lekker transparant houden en open. En iedereen lekker bij elkaar mag kijken. Ja.
Ik vind sowieso, want we hebben ook wel vaker van die ouders.
Ja.
En er komen ook eerste lijns verloskundigen meedoen.
Ja.
En dan hoor je ook hun verhaal, hoe zij die bevalling of hoe het is gegaan. Ik vind dat ook al heel erg leuk om dat mee te maken.
Ja.
En dan leer je elkaar ook weer kennen en hoe je tegen dingen aankijkt.
Ja.
En hoe je het hebt beleefd. Dat een eerstelijns anders dingen beleeft dan wij in het ziekenhuis vaker beleven.
Ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook waarom we heel graag met jullie een podcast willen maken.
Ja.
Want jullie horen gewoon in de geboortezorg.
Ja.
Mm-hmm. Er is heel veel veranderd in de afgelopen 25 jaar. En daarin is jullie rol steeds groter geworden. Is ook wel eens wat kritiek, wil ik niet zeggen. Maar wel eens van, hey, we moeten die anesthesisten veel meer betrekken. Ook bij protocollen binnen VSV's.
Mm-hmm.
Dus daarom hebben Mirna en ik bedacht met onze leden van het Baken, hey, we moeten zorgen dat we die anesthesisten een keer in de podcast krijgen voor een portret van.
Heel goed.
Voor dat kijkje in de keuken eigenlijk.
Ja.
Ja, leuk idee.
Ik heb een tijdje in het landelijk bestuur sectie obstetrische anesthesie gezeten.
Hmm. Oh, dat wist ik
niet. En ging met name in het geboortezorg in het westen van het land. En is dat heel zo'n plan geschreven. En daar zijn wij als anesthesist primair niet bij betrokken geweest. En dat vonden wij eigenlijk wel heel erg jammer.
Mm-hmm.
Dus we hebben er best wel hard aan zitten te trekken van neem ons mee.
Yeah.
Want in the end, als je niet in de eerste lijn bevalt, kom je best wel vaak met ons in aanmerking.
Ja.
En vooral patiënten weten dat vaak niet eens, dat ze best wel vaak ons zien.
Ja,
ja.
Nou ja, en dat het ontzettend verschillend is geregeld per ziekenhuis.
Ja, dat ook.
Dat is echt wat mij ontzettend opvalt.
Er is natuurlijk ook verschil tussen de periferie en Maartje. Jij kan denk ik dat verschil nu goed vertellen.
Ja.
Hoe ziet jouw dag eruit in het ziekenhuis in Doetinchem?
Ja, goed. Wij hebben 7 operatiekamers. Dus we zijn wel een wat kleiner perifere ziekenhuis. En in principe ben je verantwoordelijk voor 2 operatiekamers. En hebben we altijd 1 iemand die aanspreekbaar is. Hè, dus voor alle vragen van extern. En acute OK's, aanmeldingen, maar dus ook de verzoeken voor epidurale pijnstilling tijdens de partus, die worden dan altijd aangemeld bij de aanspreekbare anesthesioloog. En goed, we zijn dus in ieder geval met 3 man op de OK. Dan hebben we nog een anesthesioloog op de IC. Een anesthesioloog die voor de pijngeneeskunde is. En iemand op de poli.
Jeetje, Mina.
Dus we hebben toch altijd gauw 6 mensen rondlopen. Ja. 6, 7. Ja, zeker overdag. Als er dan natuurlijk bijvoorbeeld een verzoek komt voor een epiduraal, dan is het vrij makkelijk op te lossen dat iemand daar snel naartoe kan. In de regel hebben we eigenlijk dat de intensivist dat doet. Omdat hij meestal daar iets meer tijd voor heeft dan wanneer we op de OK aan het werk zijn. Mm-hmm. Maar nu in de coronatijd is dat wel heel erg verschoven. En is de intensivist een stuk drukker. En heeft eigenlijk geen tijd om dat soort dingen erbij te doen. Dus dan kijken we gewoon echt van wie heeft welke OK lopen en wie heeft er nu eventjes tijd en is dat goed te regelen. Ja, verder je doet je OK of je poli en dan begint de dienst om 4 uur. En we hebben in principe dat we de dienst na een gewone werkdag erachteraan doen, dus een avond en een nacht. En dan om 4 uur wordt de intensive care overgedragen. Dan blijft er in ieder geval een tweede persoon totdat er nog maar 1 operatiekamer draait. En dan blijf je als dienstdoende alleen achter. Ja, ik woon te ver van het ziekenhuis af. Dus ik ben altijd gewoon in huis en slaap ook in huis. Ja, dan ben je gewoon oproepbaar voor zowel de intensive care als de OK, als de verloskamers, als de SCH en reanimaties in het huis. Ja, in ons ziekenhuis is het zo dat de anesthesioloog wel een van de weinige medisch specialisten is die echt in huis aanwezig is.
Ja.
De anderen zijn meestal wel thuis.
Ja.
Dus dat is een beetje een beeld van hoe mijn dag eruit ziet.
Ja, jeetje. Is dat heel anders bij jou, Simone?
Niet helemaal anders. Alleen, ik was wel heel erg nieuwsgierig. Maartje zegt dat intensivist. Dus dan is het wel dat een anesthesioloog intensivist.
Ja, wij hebben alleen maar anesthesiologen intensivisten.
Oké.
Geen andere discipline. Dus er is inderdaad, alle intensivisten kunnen dus een epiduraal prikken. Ja.
Dat is bij ons dus inderdaad anders. Want wij hebben en internisten en anesthesiologen en cardiologen en neurologen intensivist.
Oké. Oh ja.
De intensivisten zitten bij ons niet in de dienst. Ja, wel in de dienst, maar niet als
bij jullie.
Voor ons het werk op te lossen. Wij hebben 20 OK's. Daarnaast ook nog oogheelkunde OK's. Dagbehandeling. Dus we hebben best wel veel mensen paraat overdag. Maar er heeft altijd 1 iemand acute dagdienst en 1 iemand tweede acute dagdienst. En daar hebben we ook altijd een assistent die acute dagdienst heeft. Dus we zijn eigenlijk met 3 dienstdoenden overdag. En nog een kinderanesthesioloog en een cardioanesthesioloog die dienst hebben. Dat trekt zich 's avonds ook gewoon door. Dus om 5:30 wordt de dienst afgelost. En dan heb je de avond en de nacht heb je dienst. En dat is dus 1 anesthesioloog in huis en 2 assistenten in de avond en 1 assistent in de nacht. En daarnaast heb je wederom de kinder- en de cardioanesthesioloog die dienst hebben. En eventueel dus, als het heel druk is, dus ook jouw 2e en 3e dienst zijn.
Oh ja.
In principe hebben we ook nog een andere anesthesioloog die in de dienst ook nog eens een dienst draait als bereikbaarheidsdienst. Dus we kunnen bij wijze van spreken 4 anesthesiologen in de nacht optrommelen door de week om dienst te doen.
Ja.
Dus het zijn aardig wat mensen.
Ja.
En echter, in deze periode hebben we ook allemaal tekorten. Dus als je ze in bed kan laten liggen, laten we ze graag in bed liggen.
Ja.
Maar dat houdt dus ook gewoon in dat wij het best wel druk hebben. Want in de nachten doen wij en OK's en de traumaopvang en de reanimaties. Dus we zijn eigenlijk best wel druk. En dat maakt het soms dat wij, en dan haak ik gelijk in op de verloskunde, dat wij niet vaker heel snel een epiduraal kunnen prikken.
Mm-hmm.
We proberen het wel, want we zijn gewoon allemaal aanwezig.
Mm-hmm. Ja.
En dat scheelt misschien ten opzichte van de periferie, waar een anesthesioloog eventueel thuis in zijn bed ligt.
Mm-hmm.
En inderdaad de hele dag gewerkt heeft. Wij hebben echt een dienst, dus we beginnen pas om 5:30. In het academie krijg je misschien ietsjes eerder een epiduraal dan in de periferie. En dat is ook logisch, want we zijn er gewoon. Alleen, we kunnen een hele drukke dienst hebben.
Ja, precies. Daar hangt het vanaf. Ja.
Dus als wij een verzoek van epiduraal krijgen, weten we dat we dat binnen 1 uur eigenlijk moeten faciliteren. En dat proberen we ook altijd. Alleen het lukt niet altijd als je 2 traumaopvangen aan het doen bent.
Yeah.
Dan blijf ik altijd zeggen, we moeten altijd goed met elkaar blijven communiceren. En dat je weet dat een epiduraal verzoek er ligt. En dat je je best gaat doen om hem te faciliteren. En dat je goed communiceert naar je verloskundige of je gynaecoloog. Van ik probeer over 1/2 uur me vrij te spelen en we hebben contact met elkaar.
Ja, nou ja, dat is wat wij natuurlijk ook wel tegen onze cliënten zeggen. Van, het kan zijn dat ze heel druk zijn, dat dat dus niet lukt. En ja, dat is natuurlijk inderdaad, als ze dat dat heel erg graag willen, dan is iedere minuut te lang.
Wat bij ons in het ziekenhuis dan ook wel vaak ingezet wordt, is dus dat pijnpompje, die remifentanil.
Ja, die remi. Ja.
Dat je dat eigenlijk als soort van overbruggingsmiddel.
Ja, ja, absoluut. Dat is altijd een goed...
Meestal spreken we dat af, jeetje. Ik sta vast, maar ik denk dat ik binnen een uurtje of 3 kwartier mezelf los kan krijgen om te komen.
Ja.
Maar als het nu heftig is, geef ze dan voor een uur heel even een remifentanilpomp.
Ja.
Zodat we wel de vrouw tegemoet kunnen komen.
Ja, ja. Ja.
Precies. Je zag, wanneer was het? In 2015, denk ik. Toen is er volgens mij ergens zo rondom die tijd. Als jullie beter jaartal weten, vooral zeggen hoor. Maar toen is er heel expliciet gezegd van nou, als je pijnstilling wil als vrouw, het moet niet zo zijn dat de zorgverlener erover begint. Je mag er als vrouw ook zelf om vragen en dan moet je het ook krijgen. Er is zo'n omslagpunt geweest toenertijd.
Ja, en toen is ook ontstaan dat we 24 keer 7 epidural binnen een uur eigenlijk moeten prikken.
Ja.
En natuurlijk, en daar kan Maartje wat meer over zeggen, dat in de periferie dat soms wat lastiger is als je, en dat anesthesiologen heel vaak het een beetje willen verzamelen, zodat, ik weet ook wel van collega's in de periferie, die bellen dan om 2 uur van ik ga nu naar huis, heb je nog wat?
Mm-hmm.
En natuurlijk, de zorg is niet planbaar.
Mm-hmm.
Maar vaker kan ik me best wel voorstellen dat je dan baalt als je een half uur later of een 3 kwartier later gebeld wordt. Ik heb toch een epiduraalverzoek, terwijl je om 2 uur gebeld had, heb je nog iets?
Yeah.
Dat leidt in des landen soms wel een beetje tot strijd of frustraties.
Is dat jouw ervaring ook, Maartje?
Nou, ik moet zeggen, bij ons zeker de helft is gewoon echt in huis.
Mm-hmm.
En onze verloskamer zit echt naast het OK-complex waar wij zelf ook slapen. Dus mijn ervaring voor mezelf is, ja, je wordt gebeld en je staat op, je loopt erheen. Je prikt hem en ja, meestal 20 minuten later lig je eigenlijk alweer in je bed.
Mm-hmm.
Dat is toch eigenlijk relatief een kort klusje, om het maar even zo te noemen.
Nou ja, dat maakt wel uit.
En voor de mensen die inderdaad van huis moeten komen, ja, dat zijn wel allemaal mensen die echt dichtbij wonen op 5 minuten. Maar voelt het soms wel iets meer als een belasting.
Ja.
Maar wordt het wel door iedereen in ons ziekenhuis, als ik het ken, gedaan. En wordt er niet gezegd van ik kom niet of absoluut niet.
Ik baal ervan.
Ja,
of...
nou ja, goed, dat ze de volgende ochtend balen. Ze willen zich nou, ik had weer 2 epiduralen. Maar goed, ja, als dat het ergste is. Iedereen slaapt natuurlijk liever 's nachts. Dat is gewoon zo.
Ja, dat hebben wij ook wel eens.
Ja, dus misschien dat het wat gemopper oplevert, maar niet naar de patiënt toe. En
nee, zeker niet.
Tot uitstel leiden.
Nee, absoluut niet hoor. Dat zeg ik ook altijd.
Het enige is wel, wij zijn dus wel echt alleen.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft ben je gewoon wat kwetsbaarder.
Ja.
En zijn wij dus ook in de nacht verantwoordelijk voor de intensive care. Dus als je daar een opname hebt en daar moet een baningsbuisje in en een hoop infusen en lijnen, daar ben je dan ook gewoon wat langer mee bezig.
Ja.
En die zorg gaat gewoon voor, hè? Want anders gaat zo'n patiënt misschien overlijden of wat dan.
Nou, precies. Ja. Laten we dat niet doen.
Dat is het enige. Ik heb wel iemand die ik natuurlijk kan bellen, met name voor overleg ook, als ik zelf vastloop of als ik echt met mijn handen in het haar zit, dat de tweede dienst ook zou moeten komen.
Ja, dat je gewoon een extra handen nodig hebt.
In principe moet die de volgende dag overdag ook aanwezig zijn, dus dat probeer je dan te voorkomen.
Ja, ja.
Maar goed, wij hebben het wel een stuk rustiger 's nachts met operaties en we hebben geen grote trauma-opvangst. Dus
nee, precies.
Het kan ook meestal wel gewoon in je eentje.
Ja, kijk, want ik denk namelijk dat er 2 verschillende dingen zijn rondom het wel of niet tijdig een ruggenprik kunnen prikken en hoe je daar tegenaan kijkt en of het nou het leukste onderdeel is van je werk. Kijk, te veel dingen die ik tegelijk wil zeggen, dan loop ik altijd zo vast in mijn hoofd.
Ja,
ja, daar gaat hij. Enerzijds heb je zeg maar de beleving van vrouwen die gewoon ubergelukkig zijn. Je zou wat dat betreft voor de lol gewoon, als je een keer tijd hebt, wat langer moeten wachten. En dan aan haar moeten vragen, hoe was het nou hiervoor en hoe is het nu?
Mm-hmm.
Ik vind het altijd zo grappig, want tegen de tijd dat ding echt goed werkt en ze echt weer helemaal ontspannen zijn en echt denken, ja, ik kan weer nadenken en ik word niet overweldigd door de hoeveelheid pijn die ik heb en ik ben niet meer mezelf omdat ik zoveel pijn heb.
Nee, ik ga meestal ook wel kijken hoor.
Ja.
Je ziet gewoon een compleet ander mens in bed zitten.
Ogen weer open.
Dat is wel de waardering voor je werk.
Ja.
Maar Maartje, we kunnen toch ook wel eerlijk zeggen dat wij vaak het blok testen op basis van of die vrouw wel of niet gaat kletsen.
Ja, geloof ik.
En hoe het gezicht staat,
daar
kun je al je blokhoogte eigenlijk op aflezen.
Ja,
nou, precies.
Zeker.
Maar ik snap in dat opzicht, dat vul ik in hoor, niet een hele ingewikkelde ingreep is om een ruggenprik te zetten. En tegelijkertijd gewoon wel een hele... Nou, hij levert heel veel op, om maar even zo te zeggen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk naar de vrouwkant. En ik bedoel, ik snap dat die niet merkt wanneer je midden in de nacht gebeld wordt en denkt van nou, goh, ik lag eigenlijk wel heel lekker. Had het eigenlijk wel even nodig om toch... die nacht wel een beetje te slapen. Anderzijds, ja, weet je, aan de andere kant, dat je even naar je collega moppert van potverdorie, oké. Ja, dat zijn ook wel dingen die je in een veilig team zou moeten kunnen doen, denk ik.
Ja.
En die mogen ook. Je mag toch ook gewoon heel even vanuit je diepe slaap primair naar je collega, niet naar je zwangere of naar je vrouw of de barende, of hoe je het dan ook noemen wil, even reageren met, oké.
Doen wij ook, ja.
Ja, ik probeer mijn achterwacht altijd vrolijk te reageren, omdat ik weet dat mijn collega het gewoon echt bagger vindt om te bellen.
Ja.
Dus dan zeg ik midden in de nacht, hallo!
Ja.
En dan weet ik namelijk dat ik een beetje vrolijk
ja.
opneem.
Ja, joh, dat hebben we allemaal.
Dat hoort erbij, toch?
Ja.
Ja. Ja. En weet je, ik wil wel even zeggen dat wat je zei over een paar jaar geleden, de bewustwording ook bij de anesthesiologen is er eigenlijk wel allemaal hoor,
denk
dat wij
zeker
die 24/7 zorg moeten en ook willen bieden.
Ja.
Dus
ja,
ik wil ook niet mijn collega's in de periferie over aanvallen of daar helemaal niet juist.
Nee.
En iedereen komt zijn bed uit om die epiduraal te prikken.
Precies.
Je wil heel graag dat het een beetje verzameld wordt in de nacht. En soms kan dat gewoon niet. Want
ja,
als je om 2 uur gebeld hebt en om 3 uur komt er iemand met heftige weeën binnen.
Ja.
Ja, dan word je toch ook om 3 uur gebeld. En dan kun je inderdaad even balen. Want je denkt, potverdorie, dubbeltjes. Ik heb een uur geleden gebeld en toen was het rustig.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook wel de acute zorg waar we in werken.
Ja. Maar meer dan dat hebben wij ook. Als ik echt een man, als ik om 3:30 naar bed kan.
Ja.
Ik weet dat er nog iemand aan het rommelen is. Dan denk ik altijd, ik kan niet naar die mevrouw gaan bellen om 3:30 van, goh, zet het al door. Maar als ik dan thuis kom en ik heb mijn pyjama aan en ik lig erin en ze belt om 4:00.
Vooral 1 teen, hè? Zo, nou, dat je echt met je voet zo het matras aanraakt.
Ja, als je denkt, lekker dat kussen ruik ik al.
Dan denk ik toch even van, chips.
Maar als je dan eenmaal in die auto zit,
daarom, daar gaan
dan
we.
Denk je, en dat zal voor jullie, als je eenmaal op die kamer bent en je ziet hoe erg iemand het nodig heeft, dan
tuurlijk,
denk je, ach, ja.
Maar daarom hebben we ook voor dit vak gekozen. Ik bedoel, ik zeg ook altijd, dan hadden we bij de Albert Heijn moeten gaan werken. Ja, dan weet je dat je om 5:00 klaar bent. Dus ergens, weet je het?
Nou, dat is
en
zo.
Stel je erop in en accepteer je dat ook.
Ja.
Maar mag je best even balen.
Nou, waar ik wel nog benieuwd naar ben is, want er is dus een hele kentering gekomen. En mensen mogen dus zeggen van, nou, ik wil pijnstilling. En ik denk ook dat je als vrouw recht hebt om daar je eigen grenzen aan te geven. Hebben jullie het gevoel dat we op een goede manier mensen voorbereiden? Of zouden er nog dingen zijn waarvan je denkt, ja, daar baal ik van. Dat is eigenlijk nooit echt goed over de bühne. Hebben jullie nog tips voor ons als geboortezorgverleners? Dus in voorbereiding of afwegingen?
Waar ik zelf tegenaan loop is wel dat je inderdaad natuurlijk wordt gebeld en wordt gezegd, nou, deze vrouw, pijnstilling, zoveelste zwangerschap, zoveel centimeter, dit is het verhaal. Mm-hmm. En geen contraindicaties voor een epiduraal. Dan denk je, nou oké, prima, ik ga erheen. Maar goed, ja, die vrouw heft zich in pijn. Ja, ik vind het lastig om dan nog een heel gesprek te voeren en nog een keer de risico's te benoemen. Mm-hmm. Want ze zegt toch, ik wil het nu en dat maakt me niet uit, doe het maar.
Ja.
Dus dat is meestal de reactie die je krijgt. Mm-hmm. En ik denk dat ze heel goed voorgelegd worden door hun verloskundige, ofwel in de klinisch dan wel bij gewoon een verloskundige praktijk. Ik weet het ook uit mijn eigen zwangerschappen, hoe je die informatie verkrijgt. Alleen denk ik soms wel dat wij daar wel een grotere rol nog in zouden kunnen spelen. Ik weet gewoon nog niet heel erg goed hoe dat in de regio waar ik nu werk, hoe dat geregeld is. Dat is nog wel iets wat ik op termijn een keer wil onderzoeken en of daar een grotere rol voor ons als anesthesiologen ligt. Omdat wij wel ook echt degene zijn die het prikje zetten natuurlijk.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus denk ik wel dat je daar wat meer op de voorgrond zou moeten staan. Maar
dus eigenlijk dat rol binnen dat VSV.
Ja.
Hè, want we hebben natuurlijk een VSV met kinderartsen, met gynaecologen. Kijk, wellicht zit daar wel een mooi bruggetje, hè? Dat jullie toch wat meer in dat VSV ook komen.
Ja.
Want stel, we zitten nu tegenover elkaar als zorgverleners. Wat zouden geboortezorgverleners moeten vertellen over die ruggenprik? Wat moet jij als vrouw weten voordat jij een goed geïnformeerde keuze kunt maken of je dat ding wel of niet wil?
Ik denk natuurlijk wel de belangrijkste risico's en de mate van hoe groot die risico's zijn. Hè? Want soms wordt er wel heel erg tegen opgezien van ik ben bang voor dit of verlamming. En dan denk ik, dat zijn zulke kleine aantallen. Ja, niks is risicoloos. Kan je zeggen van dit gaat niet gebeuren.
Mm-hmm.
Zonder om nu allerlei getallen en zo te gaan noemen. Maar
misschien wel.
Ja, gewoon de nuance, denk ik. En misschien dat je soms toch vaker ook persoonlijk met mensen in gesprek moet gaan. Dat ze En dat gebeurt gelukkig wel bij ons ook, dat als een zwangere bij de gynaecoloog komt, die stap moet dan ook eerst gemaakt zijn en veel vragen heeft of zegt van nou, ik heb veel rugklachten gehad of ik heb een rugoperatie gehad of ik heb een keer een hersenvliesontsteking gehad en kan ik wel een ruggenprik krijgen, dat ze dan voordat ze al aan het bevallen zijn natuurlijk bij ons komen, dat we dat gesprek aangaan. En, maar goed, dat is dan één op één. Je kan niet alle zwangeren natuurlijk zien.
Nee, maar de specifieke met een bepaalde wens of analyse. Ja.
Precies, ik bedoel bij mensen waarvan je al van tevoren weet dat ze per definitie een ruggenprik krijgen of inderdaad een bepaalde anamnese, is het denk ik wel logisch. Ja. Maar echt even concreet, welke risico's zouden verteld moeten worden?
Nou, ik denk sowieso dat het blok niet altijd goed kan zitten, want dat gebeurt wel heel vaak.
Dus dat hij niet 100% werkt, bedoel je daarmee?
Nou, hij werkt denk ik wel, maar gewoon dat je niet helemaal pijnvrij
hoeft
te worden.
Ook. Ja, dat ook. Hè?
Dat vooral, dat mensen als ze verwachten van ik voel helemaal niks meer en ze voelen nog steeds wel iets, dat ze dan zeggen, het werkt niet. Jawel, het werkt wel. Ja. En ik denk met name wat ik ook wel vaak benadruk is naar de laatste fase toe, dus de persfase, dat ze dan juist ook weer wat meer gaan voelen. Hè? Omdat dat op een ander punt werkt, de sacrale innervatie. Maar dat het juist ook wel prettig is, dat je merkt van waar je naartoe moet persen.
Ja. En dat je er bijna bent, zeg ik dan altijd.
Ja, dat je er dan bijna bent en dat het einde in zicht is. En,
positief.
Dus dat vind ik ook altijd wel belangrijk, want dat kende ik ook wel vanuit mijn perifere jaren in Arnhem, dat er dan vaak gebeld wordt, de epidraal werkt niet meer. En dat ik denk, dat is niet waar. Ja. En dan vind ik het zo zonde dat mensen een negatief beeld krijgen van, mijn epidraal werkte of mijn ruggenprik werkte niet.
Ja, je moet het anders formuleren dan eigenlijk.
Ja, die nuance soms. Ik denk,
Dus, ik ga echt een lijstje ophalen, jongens.
Ja. Daar is Mirna heel goed
in. Beetje het vast.
Ja, ze gaat gewoon door.
Ja. Dus dat de epidraal niet 100% alle pijn hoeft weg te nemen. En dat het zeker in de laatste fase van de bevalling misschien niet optimaal gebeurt.
Ja.
Wat nog meer?
En ik denk nog de kans op dat je dus één ruimte verder prikt en daarbij dus in de spinale ruimte terechtkomt. Dat mensen daar dus wel heel veel last kunnen hebben van hoofdpijn een week lang.
Ja, dus hoofdpijnklachten.
Die kans is gewoon groter bij het prikken van een zwangere omdat ze natuurlijk toch soms bewegelijk zijn, lastiger te instrueren zijn.
Ja.
Door die druk van de buik en noem maar op, dat toch makkelijker kan optreden. En dat is wel een hele vervelende complicatie, vind ik. Ja. Omdat je nog zo lang daarna veel hoofdpijn hebt en plat in bed moet liggen en ook niet goed voor je baby kan zorgen. Dan.
Ja. Maar je kan het toch wel zo'n patch kijken of dat kan?
Ja, maar dat is niet direct wat je doet.
Okay.
Vaak probeer je toch eerst met constructieve behandelingen, zoals veel drinken, op bed liggen, dat te behandelen. En als het dan na een week...
De meeste zijn na een week ook weer...
Over.
Dan gaat het ook zonder die patch.
Oh ja.
En anders kun je na een week zou je dat nog kunnen doen, maar dat is ook niet 100% slagingskans, dat je dan geen hoofdpijn meer zou hebben.
Ja, precies. Oké, dus de hoofdpijn. En hoe groot is die kans? Gewoon cijfertjes?
Ja, ik moet even naar Simone kijken.
1-3%.
1-3%.
Ja,
dat dacht ik, dat de getallen waren.
Ja.
Gevoelsmatig zou dat. Nou ja, op gevoel snap ik dat cijfer. Wat nog meer?
Ja, even denken.
Ja.
Koorts.
Koorts, klopt. Maar koortsverhoging.
Ja, precies.
De vraag is of je koorts hebt.
Ja.
En we weten nog steeds niet waarom er verhoging is.
Nee, precies. Want dat wilde ik dan vragen. Wat goed dat je meteen antwoord al geeft voordat ik de vraag stel. Maar...
Ja, we weten het. Er zijn zoveel theorieën over dat we het nog steeds niet weten. Of het met de epidurale en centrale aansturing van je temperatuurregulatie. Ja. Er zijn zoveel studies naar, maar de exacte oorzaak hebben we helaas nog niet bekend. Volgens mij krijgen de grootste deel van de kinderen nog steeds antibiotica, dacht ik.
Ja. En moeders. Tijdens de bevalling zelf.
Ja.
Dus dan krijg je antibiotica. Nou ja, de een vindt dat heel erg en de ander interesseert dat niet. Maar dat is natuurlijk nog een factor. Nog andere dingen waarvan je denkt van dat horen jullie toch echt wel te vertellen. Of dat zou ik fijn vinden als ik echt een soort van weet dat is verteld.
Nou, niet alleen over de ruggenprik tijdens de partus. Ja. Maar wij hebben een heel tijdje terug spiegelgesprekken gedaan met patiënten die hier een keizersnede hebben gehad.
Ja.
En het meest opvallende vond ik dat er werd gezegd... Nou, ik had nooit gedacht dat ik ooit naar elkaar zou gaan.
Aha.
Nou,
goed.
En dat ik dacht, je bent zwanger. Maar je weet niet dat je ook op een elkaar kan eindigen. Ja, voor ons is dat natuurlijk heel logisch, want het is ons vak.
Ja.
Maar dat was voor mij wel een hele bewustwording van dacht van... Oh, maar misschien is dat ook wel goed dat dat in die eerste lijns ook als... informatie verteld wordt. Dat, weet je, als het niet lukt in de eerste lijn of polyklinisch en je gaat naar een ziekenhuis toe, dat het kan zijn dat je voor een keizersnede op de OK terecht gaat komen. Of dat voor mannen de placenta naar elkaar moet.
Fluxus.
Of dat je een fluxus krijgt.
Of hechten.
Ik noem maar op. Dat vond ik heel erg verbazendwekkend. Dacht ik, misschien is dat ook wel goed in die voorlichting aan mensen te vertellen. Dat dat kan gebeuren. En ik weet niet of jullie daar...
Ja, dat doen we wel. Tenminste, wij hebben echt een foto van een seksio erbij.
Okay.
En dan zeg ik dus bij mijn hele bevallingspraatje, zeg ik... En een baby kan ook per keizersnede geboren worden. Dus mijn vraag is, wisten ze niet dat de keizersnede op de OK plaatsvond? Of was het überhaupt de optie een keizersnede?
Ja, de optie de keizersnede dat die kon plaatsvinden.
Ja.
En
fascinerend.
Ik vond het heel fascinerend. Ja. Ja, dat was voor mij wel heel even een eye-opener. Dat ik, maar wacht even.
Ja.
Maar dat is misschien wel goed om eens even zelf, als je luistert, eens even bij jezelf na te gaan. Kijk, ik denk ook gelijk, ja, volgens mij noem ik dat wel. Ja, we noemen het sowieso bij de voorlichtingsavond.
Ja, wij hebben gewoon foto ervan.
Ja, maar misschien wel goed om dat eens te checken, weet je. Dat je bij zo'n gesprek eens vraagt van, joh, weet je.
Ja.
En je realiseert je ook dat het inderdaad op de OK kan eindigen. Dan wel in iets andere bewoording, maar...
Nou, en het is vaak natuurlijk wel een hele nare bijsmaak als je net je hebt je kind en dan als je nog voor de placenta of voor om te hechten.
Ja joh, dat is gewoon but.
En nog naar elkaar moet en daarin zit anesthesiologisch ook alweer een hoop risico's om die vrouw dan narcose te geven. Of,
is dat zo? Is dat ingewikkelder? Talent?
Nou, met name als ze al flink geperst hebben. Ja, die vrouwen zijn niet nuchter. Vaak ook stuwing in het hoofd-halsgebied, waarbij de lucht echt weer moeilijker kan zijn.
Oh ja, daar heb ik nooit over nagedacht, joh.
Nee. Dan zijn ze per definitie niet nuchter.
Nee.
Want de maarontlediging...
Al hebben ze alles uitgekotst.
Ja, die staat stil tijdens een partus.
Okay.
Even stil, maar die is sterk vertraagd.
Ja, ja.
Dus de kans op aspiratie is verhoogd.
Ja.
En gelukkig weten wij dat allemaal, dus we houden er wel rekening mee.
Ja. God, daar heb ik nooit over nagedacht. Dat die groep vrouwen dus andere risico's zijn en ook fysiek anders zijn. Hè, door die stuwing bijvoorbeeld, Maartje, wat jij net zei.
Ja, ja.
Intrigerend.
Nee, er zijn natuurlijk onwijs veel fysiologische veranderingen die optreden tijdens de zwangerschap en die zich verhouden tot waar wij onze anesthesie op moeten aanpassen of rekening mee moeten houden.
Ja.
Dat vind ik juist ook wat de zwangere zo leuk maakt. In principe heb je gewoon een jonge, gezonde vrouw en een tweede patiënt, namelijk de baby.
Mm-hmm.
Maar fysiologisch zijn er wel een hoop veranderingen. Dat vind ik wel dat het interessant maakt.
Ja, tjoh. En er is een slecht TTG, er moet een spoedseksio plaatsvinden, als een malle zo snel mogelijk. Hoe maak je dan uiteindelijk met elkaar die beslissing, er is nog tijd voor een spinaal, of het moet toch onder algehele narcose? Hoe gaat zo'n besluitproces?
Dat is bij de aanmelding als een gynaecoloog belt, wat de reden is. Hoe snel iets moet, dat blijft altijd wel een ding.
Mm-hmm.
Het is ook van gynaecoloog afhankelijk, van anesthesioloog afhankelijk. Wij hebben recent in ons centrum ingevoerd time to delivery. Dat we graag willen weten op wat voor termijn wil je het kind in handen hebben.
Ja.
Dat maakt het dat je daarop in kunt schatten hoe snel een seksio moet. Want we hebben een categorie 1, we hebben een categorie 2. Categorie 1 is binnen een uur, binnen een half uur. Categorie 2 binnen 6 uur.
Nou.
Ja, daar zit een hele ruime marge in, hè, binnen nu en 6 uur.
Ja.
Dus de aanmelding en de echte communicatie met elkaar. Van waar meld ik al aan? Waar kijk ik tegenaan? Hoe snel wil ik dat kind hebben? Dat is van belang.
Dat is heel moeilijk, lijkt me.
En dat is ook van belang. En wij hebben eigenlijk in ons ziekenhuis de afspraken. Categorie 1 kan onder een spinaal, onder een ruggenprik.
Mm-hmm.
Code rood daarentegen. En dat wil gewoon zeggen dat een gynaecoloog in het wit, als die geen blauw pak aan heeft, maar in het wit op elkaar komt, eigenlijk met zijn gewone kleren bewijzen van aan.
Om dat kind eruit te halen.
Ja, of moeder is sterk in gedrang,
okay,
of het kind is sterk in gedrang.
Ja, en dat is gewoon zo snel mogelijk.
Ja, maar dat zijn maar heel weinig indicaties waarbij je dan dat hebt.
Gelukkig.
Wij hebben dat dan echt code rood genoemd. In andere ziekenhuizen heb je ook code rood gewoon als aanmelding en code oranje en code groen.
Ja.
Maar wij hebben categorie 1, categorie 2, categorie 3
en
code rood.
Ja.
En code rood betekent gewoon rennen. En zodra een gynaecoloog nog naar de wasbak loopt, is het bij mij geen code rood meer. Dan kan ik ook nog een ruggenprik geven.
Aha.
Ja.
Nou, dat is een hele duidelijke...
En bij jullie?
Hey, bij ons geldt dat eigenlijk ook. Het is echt de communicatie vanuit de gynaecoloog. Je wil inderdaad weten, wat is de reden van een seksshow? Is het om moeder? Is het om kind? Is het inderdaad een slecht CTG? Of is het omdat de placenta aan de voorkant ligt en de mevrouw toch zelf een partner is geraakt? Hè? Dus je wil natuurlijk weten wat de situatie is waar je rekening mee moet gaan houden. En ik wil van de gynaecoloog weten, is er nog tijd voor een spinaal of een ruggenprik? En dan moeten we natuurlijk even nuanceren dat het een andere ruggenprik is dan de epiduraal die we tijdens de partners geven. En meestal zeggen ze van, ja, je hebt één poging. Of nee, daar is wel tijd voor. Dus soms is het ook gewoon prikken, draaien, buik poetsen, afdekken.
Hoppa.
Maar ja, goed, ook een spinaal, het werkt snel. Maar ja, het moet wel even een paar minuutjes zijn tijd krijgen om in te werken. Het is niet binnen 10 seconden. Ja, dat moet je wel echt duidelijk als je een spoedseksio aangemeld krijgt met een gynaecoloog. Is er nog tijd voor een rugprik of niet?
Ja.
We hebben niet de code rood in categorie 1, omdat de lijntjes wat korter zijn. En we echt na de vloskamers echt naast elkaar zitten. Ja. Dus ze kunnen meestal echt direct elkaar oprijden. Maar
want hoe lang duurt het voordat zo'n spinaal is ingewerkt dan?
Heel snel.
Okay.
Wel heel snel. Maar ja, soms als je echt hup, prikt, draait, poetst, afdekt en ze zet het mes erin, dan zegt zo'n vrouw soms nog, ja, ik voel nog wel wat. Ja. Het werkt super snel, maar ja, soms zijn we zo snel met de andere dingen dat je toch nog heel eventjes moet wachten.
Ja. Ja.
Nou ja, ik denk dat het wel goed is jullie rol, laat maar zeggen, als anesthesist ook op zo'n OK, tenminste wat wij dan terug horen, hè, is zo belangrijk. En ook zo
qua geruststelling, qua overzicht.
Ja, echt. Hoe mensen erop terugkijken.
Ja.
Dan kan het inderdaad even tegenvallen dat ze nog voor die manuele moeten. Of voor die seksshow uiteindelijk.
Mm-hmm.
Maar dan zeggen ze heel vaak, maar dat team, oh, dat heeft me er echt doorheen getrokken. Die waren zo aardig. Hè? Die hebben namelijk rust.
Of luchtig.
Ja.
Ja.
Dus ik denk ook echt dat die rol binnen die geboortezorg voor een groot deel, dat jullie daar gewoon bij horen.
Ja.
Nou, ik snap zo goed dat als je een bepaalde verrichting doet bij iemand, je eigenlijk wil weten of iemand goed op de hoogte is van wat je gaat doen.
Ja.
En je dat niet op dat moment goed kunt vragen en die vrouw er ook niet op zit te wachten om het te vragen. Ja, ik kan me wel voorstellen als je daar goede afspraken over maakt, over wat wordt er dan precies besproken, hoe wordt dat besproken. En kan ik terugzien dat iemand die informatie op een moment gehad heeft in de afgelopen paar maanden, dan wordt het al gevoelsmatig heel anders, denk ik. En dat is wel een hele mooie om toe te voegen.
Maar hoe bedoel je van als die mevrouw die informatie gehad heeft? Want als...
Nou, als zij op een rustig moment in de zwangerschap, hè, niet afgeleid door weeën, dan komt informatie anders aan. En dan denk je al sneller, ja, doe maar. Ik denk dat wij alle dingen die jullie genoemd hebben vertellen. Ik denk dat daar een heel belangrijk onderdeel verwachtingmanagement bij zit. De verwachting van hoe werkt die epiduraal en hoe snel werkt die. De verwachting van ik kan wel of niet op een OK belanden. De verwachting van ik ga aan het einde van die bevalling toch wat meer weer voelen en dat is oké. Okay.
Mm-hmm.
Dat stuk verwachtingmanagement en dat stuk wat zijn de risico's? Ja, als wij met elkaar als geboortezorgverleners of als verloskundige hulpverleners, specifieker nog, dat meer nog documenteren in onze verslaglegging, dat mensen die informatie hebben. En dat je ook onderdeel bent geweest van de afspraken over wat wordt er dan precies aan informatie gegeven.
Dat is het, precies.
Dan is het ook meer oké dat het niet tijdens de bevalling zelf nog moet met een soort van onvoldaan gevoel van ja, dat doe maar, want ik wil hem gewoon als een reactie.
Mm-hmm.
Je krijgt automatisch, als we met jullie zouden meedenken, of jullie met ons, dan leren jullie ons ook kennen. Weet je, dat is altijd goed. En ik denk dat als je dus samenwerkt aan zoiets, aan zo'n voorlichting, aan zo'n protocol, van jongens, dat moet er gezegd worden, dat gaan we doen.
Ja.
Ja, dat komt denk ik de zwangere en de barende alleen maar ten goede.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, en dat krijg je denk ik ook wel eens als we vaker met elkaar in contact komen.
Precies,
ja.
Bij ons in het ziekenhuis gaf ik de voorlichting over pijn en pijnbestrijding.
Mm-hmm.
En ik kwam altijd tijd tekort.
Mm.
Ja.
Het komt misschien ook omdat ik een kletskous ben, dat kan ook. Maar het viel me wel altijd op, die zaal zat altijd vol met zwangere en partners.
Ja.
En er kwamen zoveel vragen.
Mm-hmm.
Echt de meest simpele vragen soms. Ja, dat ik dacht van, dat je bijna voor jezelf denkt, ja, maar dat moet je toch gewoon weten. Of dat
had je kunnen weten, ja.
Had je kunnen weten. En ik vond het heel erg leuk, hoor, die vragen. Dat zeker. Maar ik dacht, zie je wel, er zit nog heel veel onduidelijkheid bij de zwangere vrouw. Van, wat kan ik verwachten? En misschien, en ik weet niet of iedere anesthesioloog daar in des landes op zit te wachten, zou het helemaal niet zo gek zijn om af en toe gewoon ook een voorlichtingsavond in de eerste lijn te geven Of ik heb ook wel eens een verleden informatie gegeven aan eerstelijnsverloskundigen. Dat ze een avond, een regioavond hadden.
Ja, leuk.
En dat ze me hadden uitgenodigd van, goh, zou je eens een keer met ons, wil je een praatje komen geven? En ja, dat werd echt een super interactief praatje.
Leuk, heel leuk.
Als verloskundige geef je informatie en je denkt dat je het goed doet. En het is of fijn om te bevestigd te krijgen van, ja, dit is inderdaad de goede nuance. Of ik moet iets meer nuance dit, of een beetje meer die kant op. Dus dat is al sowieso winst. Wat ook nog een interessant is, kijk, heel veel plekken worden nu ook geen fysieke voorlichtingsavonden natuurlijk in de huidige tijd gegeven. Maar er wordt heel veel gewerkt met filmpjes. En mensen vinden filmpjes ook gewoon heel fijn.
Mm-hmm. Ja, dan kunnen ze het ook op eigen moment kijken.
Ja. Even terugspoelen.
Precies.
Ja. Ik zie mezelf dan op zo'n filmpje en denk, my god.
Oh ja, je voelt aan waar ik naartoe wil, hè, praten. Ja. Of niet? Ja. Ik denk dus, kijk, je hebt voorlichtingsfilmpjes over pijnstilling. De impact van, oké, wat is het verloop van de bevalling en de factoren die daarbij ook een rol spelen rondom pijnstilling. En die komen natuurlijk minder ter sprake. De kans op een kindverlossing wel of niet. Hoe en welke houding kan je baren? Wat is er nog wel daarin mogelijk, wat niet? Kijk, dat zijn dingen die ook horen bij de voorlichting rondom de ruggenprik. En daarin is het dus echt een multidisciplinaire verzameling van aspecten. Ja, ik denk dat het super tof is om het te hebben over pijnstilling, waarbij je inderdaad een verloskundige of een gynaecoloog, maakt me niet uit, en een anesthesist laat vertellen over van oké, op welke manier heeft dat impact? En op welke manier kan het bijdragen? En wat voor soort situaties wordt er voor welke soort pijnstilling gekozen? Want dat is de vraag die ik het meeste krijg.
Ja.
Mm-hmm. En hoe vraag ik het aan?
Precies. Dat soort dingen. Daarin denk ik wel dat het heel waardevol kan zijn om binnen je VSV een vorm van voorlichting, film, echt voorlichtingavond, wat dan ook maar te organiseren. Ja.
Ja, we moeten het transparanter krijgen. We moeten het toegankelijker maken, gewoon voor hulpverleners.
En alle expertises bij elkaar leggen.
Ja, nee, leuk. Oh.
En ik ga me misschien nu op een heel gevaarlijk gebied begeven. Ja? Die geboorteplannen.
Ja.
Daar heb ik af en toe wel eens van, wat wordt daar in het eerste lijn besproken over?
Mm-hmm.
Mijn inzien is een geboorteplan is in het leven geroepen om met je verloskundige verwachtingsmanagement te hebben. Mm-hmm. Van mm-hmm. Hoe denk je dat het eraan toe gaat en dat je het bespreekbaar kan maken? Mm-hmm. Ik vind geboorteplannen niet altijd. Ik denk 80% zijn ze gewoon prima.
Mm-hmm.
Maar 20% van de tijd denk wel eens, wat is daar besproken? Is het überhaupt besproken? Het is niet een geboorteplan, het is een eisenplan geworden.
Mm,
ja.
En daar zijn wij dus helemaal niet in betrokken geweest. Maar wij krijgen wel die vrouwen op bij ons op de OK. En dan pas geleden ook een geplastificeerd geboorteplan op het bed. Waarom stond dat er niet gesproken mocht worden? Dat er rust moest heersen, dat de lampen uit moesten. En denk ik, ja,
dat wordt op een OK lastig.
Dat wordt op een OK lastig.
Ja.
En als er iets heel belangrijks is bij een keizersnede of bij een fluxus, is communicatie op een OK. Ik kan daar mijn mond niet dicht houden.
Nee, dat is ook niet veilig. Het is gewoon niet haalbaar.
Nee, dat is het. Het is niet veilig.
Nee.
Je gaat heel erg op je tenen lopen bij zo'n patiënt.
Yeah.
In de huidige tijd ben je ook wel bang om een klacht te krijgen.
Mm-hmm.
Want de klant is koning.
Ja.
En dan maakt het wel, als er zo'n geboorteplan op zo'n bed ligt, dat je denkt van ja, je gaat gewoon niet meer jezelf, je gaat niet meer je vak uitvoeren.
Nee.
Hoe graag je het wil uitvoeren.
Yeah.
Waardoor ik denk dat de veiligheid in het gedrang komt.
Yeah.
En dat wilde je niet. En mijn vraag is soms wel eens van, ja, wordt daar altijd goede aandacht aan zit. En ik snap natuurlijk wel dat ook jullie soms in een dilemma zitten met patiënten van, hoe bespreek ik dit? En dat jullie ook met die eisenpakketten zitten. Maar ik weet niet of het altijd goed besproken wordt. En dat is een beetje mijn vraag richting jullie.
Dat zou je denk ik dus heel goed met elkaar, als wij elkaar veel vaker zien. Als wij weten van, hey, weet je, ik moet met Maartje, weet wie ik eerst is en andersom. Of jij weet wie jou eerst. Dat je op dat moment ook wel weet van, hey, dat wordt goed gedaan. Of dat is goed besproken. Of het kan waarschijnlijk niet anders.
Nou ja, maar ook, sorry hoor, Kirsten, heel even. Soms krijg ik het geboorteplan pas, ondanks herhaaldelijk verzoek vooraf, tijdens de bevalling te zien.
Ook als jouw anesthesist weet, oh ja, weet je, Mirna, ik doe het eigenlijk altijd goed. Is altijd goed, dan dat is ook alweer anders.
Ja, dat is waar.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat jullie in zo'n situatie denken van, oh, chips, ja, lekker dan.
Ja.
Dus ja, voor mij is het alleen maar een uitnodiging dat we denken van, dit moet gewoon naar jullie toe en naar ons toe gewoon goed en beter uitgewerkt worden.
Ja, ik herken wel gewoon echt wat Simone zegt en waar je inderdaad tegenaan loopt, is Dat je die acute situaties hebt waarin er gewoon niet zoveel te kiezen is. En niet zoveel meer te willen ook voor een patiënt. Als die heel hard aan het bloeden is. Mm-hmm. Of het kind gaat inderdaad zo slecht. En wat dan inderdaad op een OK of op een verloskamer extra belangrijk is. Is dat we goed van elkaar weten van wat er gebeurt.
Precies.
En dat er duidelijk wordt gecommuniceerd. En dan is er ook soms niet heel veel ruimte om alles rustig te doen. Goed uit te leggen. Dan is het gewoon zitten, prikken. Of u krijgt nu een kap, u gaat slapen. Dan staat veiligheid gewoon voorop. En ik snap wel dat mensen natuurlijk altijd zal overdonderen. En je probeert dat op zo'n goed mogelijke manier te doen. Dat iemand daar nog een best mogelijke ervaring aan beleeft. Want ja, ik vind het heel vervelend als mensen daar trauma's aan overhouden. Of wat dan ook. En een stukje nazorg hoort daar natuurlijk ook van alle kanten bij, denk ik. Als er zulke vervelende dingen gebeuren.
Ja.
Ja, dan staat soms een heel... Inderdaad, het is geen wensenlijst, soms maar een eisenpakket. Wel echt in de weg. En dan kan je het eigenlijk alleen maar fout doen. En dat is ook gewoon zonde.
Mm-hmm. Ja. Ik denk dat het dus mis is gegaan op het moment dat we dat ding plan zijn gaan noemen. Dat impliceert namelijk dat een bevalling te plannen is.
Ja.
En dat is gewoon niet het geval. Mm-hmm. En je kan niet alle scenario's doorpraten. Nee. Want er zijn zo ongelooflijk veel scenario's. En je krijgt prompt angst voor bevallen als je alle complicaties gaat bespreken, waardoor het dan Murphy's Law ook nog allemaal bewaarheid wordt. Maar ik denk wel dat het heel handig is om een feedback loop te hebben, waarbij je dus zodra je als anesthesist zo'n plan onder ogen krijgt en je denkt, jongen, ik voel me eigenlijk nu niet meer baas in mijn eigen OK-ruimte, zeg maar, bij wijze van. Ik kan eigenlijk niet meer op een ontspannen en prettige manier mijn werk doen. Dat merken mensen ook.
Ja.
Zodra wij niet meer lekker in ons vel zitten en lekker ons werk doen, levert dat een extra laag spanning op, die uiteindelijk alleen maar voor de mensen zelf ook niet fijn is. Om dan toch in de telefoon te klimmen.
Ja.
Ik hoop in elk geval dat de anesthesisten dat bij ons in het ziekenhuis doen. En ja, ik zou het jullie ook adviseren. Maak er een feedbackloop van.
Ja.
Nou, en ik vind dus daarin wel echt super waardevol dat je dit noemt, Simone.
Ja, ik ook.
En ik denk dat, nou ja, mijn campagne gaat voort om te zeggen, het is een geboortewensplan. En het woord wensen, of geboortewensen, zou wat mij betreft nog beter zijn. Gewoon het hele woord plan eraf.
Ja.
En ja, waar mogelijk echt tijdig ontvangen en echt tijdig bespreken. En ja, die 80% of 90% geboorteplannen waarbij staat wie de navelstreng doorknipt en noem maar op. Dat is één ding. En dan heb je nog de groep waarbij een geboortewensplan niet vaststaat in het steen. Waarbij je dan halverwege de bevalling, ja, maar er stond in jouw plan dat je geen ruggenprik wilde.
Mm.
En nu wil je een ruggenprik, weet je dat zeker?
Ja hoor.
Ja, vergeet het plan.
Ja.
Ja. Ik weet ook dat het 80% van de gevallen zo gaat. Dat je wel een idee hebt, maar dat je op een gegeven moment denkt, oh laat, maar dat is ook niet waar ik het over heb.
Nee.
En meestal komt dat ook door inderdaad onwetendheid, ook van de mens, weet je wel. Wat er op social media en op tv allemaal gezegd wordt, ook door BN'ers en dergelijke.
Ja.
Dat je inderdaad een romantisch kamergevoel moet krijgen als je moet bevallen. Nou echt waar, forget it, het is helemaal geen gezellig romantische bedoeling.
Maar ja, dat kan wel hoor. Er zijn ook bevallingen die dus wel echt een romantische kamergevoel is. Maar het is oké als het dat uiteindelijk niet wordt, omdat het veiliger is als het niet wordt.
Bedoel ik, ja.
En daar gaat het om.
Ja.
De kans daarop is wel wat kleiner, toch?
Ja.
Om een romantisch kamergevoel idee te krijgen.
Ja.
Ja.
Ik denk dat er maar heel weinig mensen hebben die dat ervaren hebben. Ik ben wel heel blij als ze dat hebben ervaren, hoor. Maar
dat is het verschil in perspectief van de mensen die jij ziet en die wij zien.
Ja, dat is wel een groot verschil.
Ja.
Ja. En daarom moeten we dichter naar elkaar toe.
Ja.
Ja.
Zodat we die perspectieven bij elkaar
veel
leggen.
Veel beter in een VSV gaan regelen en gaan doen. En ook misschien wel binnen de beroepsgroepen.
Ja.
Zoek elkaar op.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk wat wij heel graag doen met die podcast. Juist voor iedereen eens even laten zien van, hey, wat kunnen we? Waar liggen de kansen?
Ja.
En ik denk dat we dat nu vandaag dat wel weer hebben laten zien. Dat er nog heel veel mooie kansen zijn.
En het is natuurlijk een hartstikke lange aflevering zo geworden.
Ja.
Ik hoor ook alweer allemaal onderwerpen voor nieuwe afleveringen. Zoals het onderwerp geboorteplan.
Ja.
Het is wel wat dat betreft onwijs leuk. Ik heb in elk geval weer heel veel geleerd van jullie vandaag. Dank je wel.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan. Dat is leuk.
Ja, bedankt.
Ja. Schiet vervolg tegemoet.
Ja. Oké, nou top. Dat is een uitnodiging. Heel goed.
We zijn erbij.
Ja.
Heel goed.
Heel fijn. Dank je wel.
Leuk.
Ja, Oh, heel interessant. Dit vraagt naar meer.
Ja, want nu zie je veel dat VSV's bestaan natuurlijk uit verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg. Bij sommige regio's komt kinderartsen meer naar boven of de JGZ. Maar eigenlijk de anesthesie moet er gewoon ook bij.
Ja, deze podcast is een mooi pleidooi om dat echt beter in te gaan richten.
Ja, en dat had ik helemaal niet van tevoren bedacht dat dat eruit zou komen.
Nee, misschien had ik het ergens wel gehoopt, omdat ik afgelopen jaar wel een beetje in de gaten had van hey, we moeten dit misschien toch wel gaan doen.
Ja, en ik denk dat het echt het aanvullen van expertise gewoon betekent.
Precies.
Ja.
Ja. Nee, heel goed.
Met hoeveel zorgverleners heb je eigenlijk wel niet te maken als zwangere man?
En alleen dat is natuurlijk al iets wat ze eigenlijk nauwelijks weten. En misschien ook helemaal niet nodig hebben soms. Hè? Want die bevalling bij kaarslicht, die is er echt wel.
Ja, precies. En dan heb je alleen een verloskundige en de kraamzorg en daarna het consultatiebureau.
Maar de impact is dus groter als er ineens nog weet ik veel omheen komt staan.
Ja.
En men dat niet weet.
Ja, eigenlijk zou je daar een plaatje voor kunnen ontwerpen. Hè? Dat je gewoon zegt verloskundige en dan eigenlijk alle soorten zorgverleners. En welke rol hebben al die zorgverleners?
Dat is een goeie. En jij bent daar goed in.
Oh, nee. Dit was geen sollicitatie daarvoor.
Oké. Het heel goed in infographics altijd en zo. Maar goed, wel leuk om als baken ook verder uit te gaan werken als in die podcast. Gewoon. Dus door dit soort podcast te maken om het breder te trekken.
Ja, leuk. Nou, ik heb het weer echt... echt weer wat geleerd.
Ja, heel leuk.
Maar volgens mij komen we zo aan het einde van deze aflevering.
Ja.
Een iets wat langere aflevering.
Ja, het moest gewoon, het was goed. En ik hoop dat jullie, als jullie geluisterd hebben, dat ook dat gevoel hadden van, oh, we willen nog meer. En we moeten dit nog dieper uit gaan werken. Dus ga eens kijken hoe in je VSV, hoe het geregeld is met de anesthesisten. Ken je ze?
Precies.
Ja.
Nou, dat alleen al, daar begint het mee.
Ja.
Ken elkaar. En Maartje en Simone, onwijs bedankt voor het super fijne en hele interessante gesprek.
Ja, en heel erg dank aan Joost Dikke Hupkens, die iets langere aflevering toch weer als een prachtige aaneengesloten heel gemaakt heeft. Tuurlijk ook ons team, Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Marieke Smit en Rachel Rijntjes.
Nou, en wil je er ook wat over zeggen over deze aflevering? Of heb je vragen?
Ja.
Of wil je contact? Dat kan. Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, telefoon.
Alles.
You name it.
Ja.
Weet ons te vinden. Dat vinden we leuk.
Ja.
Dus gewoon doen.
Ja, en ons steunen kan ook via Petje Af, zoals bekend.
Ja.
Een donatie. Als je daar vragen over hebt, ook over de ambistatus, je denkt, daar wil ik toch even weten hoe dat allemaal zit, dan laat je dat even weten. En ook daar kunnen we dan op reageren.
Zeker. Nou, dankjewel voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.